Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het een voorrecht om vanmorgen bij jullie te mogen zijn. Om met jullie te mogen delen uit het rijke woord van God. En laten we ook, als we dat woord openen en als we dat met elkaar gaan lezen, laten we dat ook doen in het besef dat de Heere God spreekt. Het is een levend woord. En ik heb het gedeelte inderdaad uitgekozen uit Ezechiël 47. En we willen lezen de versen 1 tot en met 12. Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12. Daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten, naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen mat hij weer 1000 en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf En-Gedi tot En-Eglaim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen zij nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Tot zover uit het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar die ook het verlangen hebben om vanuit dat woord ook te leven. En over dat leven, daar willen we het vanmorgen over hebben. Stromen van levend water, stromen van levend water die leven voortbrengen. Als het zuidelijke rijk, als Juda, wordt weggevoerd in ballingschap, dan gaat dat in 3 fasen. De eerste fase, dan gaat eigenlijk de upper ten van Juda, die wordt weggevoerd naar Babel in 605 voor Christus. De koning die wordt gevangen genomen en ook onder andere Daniel en zijn vrienden zijn dan de eersten die weggevoerd worden. 597 gaat de tweede stroom en daarbij zit Ezechiël. Ezechiël wordt weggevoerd naar Babel en ontvangt daar, ontvangt hij profetieën aangaande Jeruzalem en de toekomende dingen. En dan 586 zijn we alweer 11 jaar verder, dan wordt de tempel verwoest. En we kunnen in Ezechiël lezen dat de Heere over de drempel gaat. De heerlijkheid van de Heere die verlaat de tempel. En de tempel wordt verwoest. Jeruzalem wordt verwoest. We hebben gelezen uit Ezechiël en het eerste gedeelte van het boek Ezechiël, dat laat zien de menselijke verdorvenheid. Het laat zien de goddelijke oordelen. Het boek spreekt veelvuldig over hongersnood, over wilde dieren, over bloedvergieten, over de pest, over het zwaard, over het vuur. Ezechiël die geeft heel veel aandacht over de tegenstelling tussen dood en leven. Het gaat over de verdorvenheid van de mens. Het gaat over goddelijke oordelen. Maar het is niet zo dat de Heere genoegen schept in de dood. Het is Gods wens, het is zijn verlangen dat het volk zal leven. Dat blijkt onder andere ook uit dat hele bekende gedeelte Ezechiël hoofdstuk 37. Waar dorre doodsbeenderen tot leven komen. En het is de geest van God die het leven brengt. Het tot leven brengen van die dorre doodsbeenderen, dat staat beeld voor het tot leven komen en het tot herstel komen van het volk Israël. Ezechiël schrijft dus over de tegenstelling tussen dood en leven. Een boek over oordeel en dood. Maar net hebben we gelezen dat uit een nieuwe tempel een levenbrengende waterstroom voort zal komen. In het eerste deel van Ezechiël. Dan zien we de verdorvenheid van de mens en goddelijke oordelen. Maar in het tweede deel, daar zien we ook geweldige vergezichten van vergeving, van herstel, van vernieuwing. En met het laatste woord, vernieuwing, daar zou ik eens eventjes op willen inzoomen. Als je aan christenen vraagt, heb je verlangen naar geestelijke vernieuwing, dan zullen hopelijk heel veel mensen aangeven, ja, daar heb ik zeker verlangen naar. Maar het is natuurlijk wel de vraag, wat verstaan we dan onder die geestelijke vernieuwing? Dan kun je van allerlei verschillende uitgangspunten, zou je dat kunnen benaderen. En in alle gevallen zullen we zien dat het wel raakvlakken heeft met het werk van de Heilige Geest. De een die legt nadruk op de werking van de geest in de zin van overtuiging van zonde. De mens moet overtuigd zijn van verdorvenheid om werkelijk te onderkennen hoe groot de genade van God is. Als je in Ezra leest over de opwekking die tot stand komt in Efeze. Ik bedoel, als je in Handelingen leest over de... Ik haal het nu even door elkaar heen. Ik ben namelijk gisteren op school geweest. En dan moesten wij een presentatie geven met 3 mannen. En dat ging over het herstel, over de opwekking in Efeze. En dat heeft me zo geraakt. Dat heeft me zo bezig gehouden. Want wat je daar namelijk ziet bij die opwekking in Efeze, in Handelingen 18 en 19, daar kunt u daarover lezen. Daar zie je dat de gelovigen komen tot zondebelijdenis. De gelovigen die komen daar tot zondebelijdenis. Er komt een opwekking. Het is niet zo dat er in de eerste plaats allerlei mensen tot geloof komen. Dat ook. Maar in de allereerste plaats komen mensen tot zondebelijdenis. Wat is eigenlijk geestelijke vernieuwing? De ander legt veel meer de nadruk op de werking van de Heilige Geest in de zin van meer beleving. En wonderen en tekenen en werking van gaven. Ja, wat is geestelijke vernieuwing? En welke relatie ligt er tussen geestelijke vernieuwing en het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen? Maar dat het over vernieuwing gaat, dat is wel duidelijk. Er zijn vanmorgen vast wel mensen die eens in Israël zijn geweest. En als je dan bij de Dode Zee loopt, dan kun je je niet voorstellen dat ter hoogte van Engedi vissers zullen staan. En dat er een menigte van vissen zal zijn. Ondenkbaar. En het zal het wemelen van vissen, hebben we gelezen. Dat is naar de mens gesproken onmogelijk. De dode zee zal tot leven worden gebracht en zal leven voortbrengen. Dat is iets nieuws wat God teweeg zal brengen. Is dat niet geestelijke vernieuwing? Van dood naar levend? Van verdorvenheid naar vruchtdragers? De Heilige Geest die tot leven wekt en die vrucht voortbrengt voor de landman? De vraag is, verlang je naar geestelijke vernieuwing? Ja, wat bedoel je eigenlijk? Een tijdje geleden hadden wij een gesprek met een zuster. En ze was nogal onzeker over haar wedergeboorte. Ze was teleurgesteld in haarzelf. Stille tijd, gebed, met het woord bezig zijn, dat was in haar ogen, voor haarzelf, veel te weinig echt een diep verlangen. En ze zei, ik vind het moeilijk om zomaar vrijmoedig te getuigen. Ik heb het gevoel dat anderen altijd alles veel beter kunnen dan mij. Ben ik wel wedergeboren? En iemand die het ooit eens tegen mij gezegd, maar ben je dan wel gedoopt in de Heilige Geest? Voortdurend heeft ze het idee dat er bij haar iets ontbreekt. Ze verlangt wel naar een dieper geestelijk leven. Ze verlangt naar geestelijke vernieuwing. Maar ze stuit iedere keer weer op haar eigen tekortkomingen. Iedere keer weer het gevoel dat haar nog iets ontbreekt. En ik overhandigde haar een Bijbelstudie over het werk van de Heilige Geest. En we zouden die met haar doornemen. En haar reactie die was van, als ik dit zo zie en als ik al die onderwerpen zo op papier zie over de vervulling met de Heilige Geest, over de verzegeling met de Heilige Geest, over de zalving met de Heilige Geest en ga zo maar door. Toen zei ze, wat weet ik dan toch weinig van de Bijbel, ondanks dat ik nu al aardig op leeftijd gekomen ben. En mijn vraag gedurende dat gesprek was op een gegeven moment, moet je nou nog iets ontvangen? Of moet je misschien meer gaan ontdekken wat je reeds ontvangen hebt? Ben je niet bewust van de rijkdom die je al reeds ontvangen hebt? En deze gebeurtenis die gebruik ik even een beetje als illustratie voor de uitleg van Ezechiël 47. Moet ik nog iets ontvangen? Moet ik nog iets doen? Of moet ik ontdekken wat ik reeds ontvangen heb? Moet ik het water ingaan? Is de les uit Ezechiël 47 dat we ons in dat water moeten begeven? Er werd net al gezegd van binnenkort dan is het Pinksteren. En het zou niet de eerste keer zijn dat ik een preek heb gehoord tijdens Pinksteren juist over dit Bijbelgedeelte. En dan werd de uitleg als volgt gegeven. Nou, eerst tot de enkels, dan tot de knieën. Je moet het water ingaan en je moet je steeds meer overgeven in die stroom van Gods genade, in die stroom van Gods geest, en je moet je daar helemaal in mee laten nemen. Ik wil u vanmorgen laten zien dat u helemaal niet het water in hoeft. Een hele opmerkelijke opmerking natuurlijk van een baptist. Er zijn momenten dat u wel het water in moet, maar bij de uitleg van dit Bijbelgedeelte hoeft u het water niet in. Dat is voor mij ook heel prettig, want ik hoorde net het kinderverhaal van heel voorzichtig met de tenen. En toen had ze het over de kinderen. Ik denk, ja, dat gaat bij mij precies hetzelfde. Maar gelukkig, we hoeven het water niet in. Om te zien welke geestelijke les we kunnen leren uit dit schriftgedeelte, gaan we eerst even kijken naar de letterlijke betekenis. En waar ik vooral met jullie naar wil gaan kijken, van wat is nou eigenlijk ten diepste Gods verlangen. De profeet Ezechiël die krijgt een visioen van de nieuw te bouwen tempel. En dat visioen dat begint al in Ezechiël hoofdstuk 40. En in Ezechiël hoofdstuk 40 vers 1 en 2. Als u de Bijbel bij de hand hebt mag u het wel opzoeken. Dan kunt u het meelezen. Ezechiël hoofdstuk 40 vers 1 en 2. Daar lezen we het volgende. Dus we gaan kijken naar wat is nu eigenlijk Gods verlangen. In het 25e jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de 10e van de maand, in het 14e jaar, nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de Heere op mij en bracht mij erheen. In visioenen van God bracht hij mij naar het land van Israël. Zie, hij was dus in ballingschap, hè? Hij was in Babel. God brengt hem in een visioen naar Israël. En dan staat er, hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. Dus in een gezicht, in een visioen, ziet Ezechiël de nieuw te bouwen tempel. En in de daaropvolgende hoofdstukken kun je dan lezen over de afmetingen van de verschillende vertrekken van de tempel. En dan ga ik vervolgens naar hoofdstuk 43, waar staat dat de heerlijkheid van de Heer het huis vervult. En dan spreekt de Heer in vers 7 het volgende. Dus de heerlijkheid van de Heer had het huis verlaten, vlak voor de ballingschap. Maar hij krijgt hier alweer een gezicht, een visioen, dat de heerlijkheid van de Heer het huis zal vervullen. En dan staat er in Ezechiël 43 vers 7. En denk nog steeds even aan die vraag, van wat is nou ten diepste Gods verlangen? En dan staat daar, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon. De plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. De tempel zoals die hier beschreven is in Ezechiël, die is er nog niet geweest. Het is een profetie die nog niet is vervuld. Maar er zal een tijd komen dat deze tempel wordt herbouwd. In Daniël, daar kunnen we lezen over de antichrist. We kunnen daar lezen over een verbond dat gesloten zal worden. Misschien dat ook de herbouw van de tempel daar wel ingesloten zit. We weten het niet precies. Maar dat er een tempel zal komen, staat voor mij vast. In welke tijd moeten we Ezechiël 47 nu eigenlijk plaatsen? Er wordt gesproken over een geweldig herstel van de wateren. Het zal een moment zijn dat Jezus de Messias zal regeren. Het is een tijd van vrederijk. De tempel is herbouwd en dan stroomt er water onder de drempel van het huis uit oostwaarts. In Ezechiël hoofdstuk 43 staat zoals gezegd beschreven dat de heerlijkheid van de Heer het huis vervult. En de Heer die zegt dan tegen Ezechiël, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon. Dit is de plaats waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Wat is Gods verlangen? Het is verlangen dat hij zal tronen, dat hij onder zijn volk zal wonen. Als je denkt aan een nieuwe tempel, dan denk je aan het feit dat God onder zijn volk wil wonen. Dan denk je aan de troon. Dan denk je aan degene die op de troon zit. De Heere Jezus Christus. Bij die tempel, daar waar de Heere Jezus troont, waar hij regeert, daar ontspringt een bron. En het is niet zomaar water wat daaruit stroomt, het is levend water. Het stroomt daar weg en het water stort als het ware als een waterval naar beneden. Ezechiël die blijft niet aan de kant staan. Hij laat zich meeleiden door de man met het meetsnoer. En eerst komt het water tot de enkels, dan tot de knieën, dan tot de heupen. En dan is het niet meer mogelijk om staande te blijven. Ik denk dat Ezechiël nogal geconcentreerd is geweest op dat water. Want opeens zegt die man met het meetsnoer, hey, heb je het gezien? Heb je het wel gezien? En ze gingen terug langs de oever van de beek en dan zien ze aan weerszijden zien ze bomen staan. Het zijn bomen geplant aan waterstromen. Denk even aan Psalm 1. Want hij, en dat is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. En in vers 12 van Ezechiël 47 staat dat er aan weerszijden van de beek allerlei vruchtbomen opschieten. Waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen. Omdat hun water uit het heiligdom komt. Er komt levend water uit het heiligdom. En laten we vooral nog even kijken waar dat water naartoe stroomt. En daarvoor moeten we naar vers 8 van Ezechiël 47. Hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte. Dat is het Jordaandal. Het stort naar beneden. Het stroomt naar beneden en komt in de zee. in de zee uitgestort, wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Dus via het Jordaandal zal de Tempelrivier naar de Dode Zee stromen en van daaruit, en dan zal het gezond worden. Dankzij dat water zal zowel de Dode Zee als ook de Grote Zee zal weer gezond worden. Zal het wellicht het gebeuren zijn tijdens de grote verdrukking, als de wateren worden vervuild, dat ze dan weer gereinigd zullen worden? Gereinigd, vruchtbomen zullen er staan. Het doet ons weer een beetje denken aan de Hof van Eden. Herstel, boombladeren die genezing brengen. Maar laten we ons even beperken tot de Dode Zee. De Dode Zee droogt op. Mensen die daar zijn geweest, die hebben dat gezien. De bedding van de Dode Zee is zo van mineralen vergeven, dat er geen leven mogelijkheid is, tenzij zoet water de grond zuivert. Straks zal de Tempelrivier stromen. De moerassen en de poelen zullen niet gezond worden, we hebben het net gehoord. Voor de rest zal er water vloeien en zal er leven komen en vrucht. En daar zijn we bij Gods grote verlangen. Hij wil leven en vrucht zien. Het grote verlangen van God is dat hij leven en vrucht wil zien. Houd dit even heel goed vast. Over geestelijke vernieuwing gesproken. Ik denk dat iedereen dat graag wil. Je leven leven zoals de Heere God dat van je vraagt. Zoals hij het heeft bedoeld en vrucht dragen voor hem. Wat kunnen wij nu leren in relatie tot dit gegeven van het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen? Moeten we nu stappen in die rivier gaan doen? Of ligt het geheim misschien toch ergens anders? En dan ga ik jullie meenemen naar die bekende uitspraak van de Heer Jezus, die ook net al bij het kindermoment zo is gelezen uit Johannes hoofdstuk 7 vers 38. En daar staat: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen kun je ook vertalen met rivieren. Toch prachtig dat we met elkaar hebben gezongen, een rivier vol van vrede. Rivieren van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Vaak hoor je dus bij de praktische uitleg, bij de toepassing, dat je steeds verder tot overgave moet komen. Het begint bij de enkels, dan komt tot de knieën, dan tot de heupen, totdat je niet meer kunt staan. Maar bij die overgave suggereer je dan alsof je zelf nog iets moet doen. Alsof je zelf nog iets kunt toevoegen. Je moet stappen doen om tot overgave te komen. En die zuster waarvan ik vertelde, die is maar aan het worstelen. En die is maar aan het worstelen, want het is nooit genoeg. En ze stelt zichzelf teleur. Ik wil jullie vanmorgen graag een andere gedachte meegeven. Waar ontspringt het water? In Ezechiël 47. In de tempel. In het heiligdom. En van daaruit stroomt het water dat leven en dat vrucht voortbrengt. En wat zei de Heer Jezus? Nou, wie in mij gelooft, stromen, rivieren van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Nou, ik zou eerst jullie de nadruk willen meegeven dat hier het woordje zullen staat. Stromen van levend water, niet als je dit of dat gedaan hebt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. Nee, wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Waar komt dat water vandaan? Uit je binnenste. Door het geloof in de Heer Jezus. Je hoeft het water niet in, maar het water komt uit jou. Je hoeft dus het water niet in, maar het water komt uit jou. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Je binnenste en je zijn wordt vergeleken met een tempel. Wij zijn immers een tempel van de Heilige Geest. De Geest die in ons woont. Je hoeft niet in die rivier te stappen, maar je moet in de tempel zijn. Je moet in het heiligdom zijn. Je moet zijn bij de troon. Je moet zijn bij degene die troont in de tempel. Je moet zijn bij de Heer Jezus Christus, want Hij is de bron van levend water. Ik hoef geen prestatie te leveren door me in die rivier te storten. Die rivier komt uit mij voort omdat ik in de Heer Jezus geloof, omdat ik één geworden ben met zijn dood en met zijn opstanding. Omdat Hij Heer is over mijn leven, omdat ik aan zijn voeten ben. Omdat Hij mij in de tegenwoordigheid van de Vader brengt, breng ik leven en vrucht voort. Je moet het water niet in, maar je bent in de tempel. Je bent zelfs de tempel. We zijn een tempel van de Heilige Geest. De Bijbel leert ons dat onze lichamen een tempel van de Heilige Geest zijn. En als Jezus zegt dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien, dan staat er dat Hij dit van de Geest zegt, welke zij die tot geloof in Hem kwamen ontvangen zouden. En dan staat de volgende vraag, die staat in de Bijbel. Daar staat, weet je niet dat je Gods tempel bent en dat de Heilige Geest in je woont? Bij overgave gaat het niet in de eerste plaats om wat je doet, maar dat je gaat zien en dat je gaat erkennen wie je bent in de Heer Jezus Christus. Dat je gaat zien dat je door het geloof in de Heer Jezus Christus een schat aan geestelijke zegeningen hebt ontvangen. En die schat aan geestelijke zegeningen, ga Efeze hoofdstuk 1 maar eens doorlezen. Die is zo overweldigend. Dat is zo adembenemend. Als je daar vol van wordt. Als dat je leven gaat beheersen. Als je daarvan onder de indruk raakt, dan kan het niet anders. Dan ga je overstromen. Dan wil je daarvan uitdelen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Je kunt daar aan de rand van het water staan en denken van, ja, ik moet een stap doen. Ik moet me hierin overgeven. Dat is toch zoiets van, ik sta hier en ik moet iets doen en dan zal ik die extra, dat extra, wat dat extra dan ook mogen zijn, dat zal ik dan ontvangen. Dan zal de Heer mij misschien wel meer kunnen gebruiken. En de ene dag dan lukt het om van hier tot daar te komen en de volgende dag dan lukt het weer niet. En dan ontstaat er frustratie of een gelatenheid, zoals bij deze zuster ook, van ja, het is voor mij toch niet bereikbaar. Die ander kan alles veel beter dan ik. Wat veel belangrijker is, dat je veel meer moet ontdekken wie je al bent in Christus en wat je in Hem hebt ontvangen. Hij die plaatsgenomen heeft op de troon in het heiligdom, en van daaruit stroomt het levende water dat leven en vrucht voortbrengt. Het levende water dat ik heb ontvangen, dat mag ik doorgeven aan anderen. En natuurlijk zijn er ook moerassen waar geen doorkomen aan is. In hoeverre raakt ons dat? Dat er moerassen zijn. Dat er mensen zijn die niet ontvankelijk zijn voor de boodschap van het evangelie. In hoeverre raakt het ons diep in onze ziel dat er mensen zijn die verloren zullen gaan? Ik heb dit niet zo voorbereid, maar nu ik dat zo aan het vertellen ben, moet ik denken aan mijn eigen vader. Mijn vrouw die is onlangs naar Afrika geweest, naar Mercy Ships, vrienden van ons die werken daar. En ze was daar naar een plaatselijke kerk gegaan en op de kerk stond een groot kruis. En daar stond naast God is love. En mijn vader die zag die foto van die kerk, met het grote kruis. En hij zag God is love. En hij zei, wat God is liefde. Wat God is liefde. Zie eens wat een armoede daar in dat land. En wat een ellende en wat een narigheid. En hij raakte zo opgewonden en zo. En ik kon alleen maar zeggen van, als je toch niet in een God gelooft, waarom maak je je nu zo druk? Waarom wind je je dan zo op? Maar wat raakt het diep in je hart als mensen zich zo van God afkeren? Hij zegt, denk eraan, zegt hij, als ik straks begraven word. Ik wil geen woord over God en geen woord over Jezus. Zo zijn er zoveel mensen om ons heen die de Heere afwijzen. Maar de Heer heeft gezegd, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat we mogen overstromen van de rijkdom van Gods genade die we hebben ontvangen. Dat we die mogen delen naar anderen toe. Besef dat de Heere God je zo overvloedig van zijn genade heeft geschonken. Dat je gaat overstromen. Dat is wat hij doet en wat hij geeft. Het water wemelt van de vissen. Waar eerst nog de dood heeft geheerst. Zo zie je mensenlevens veranderen. Omdat ze gedronken hebben van het water des levens. Daar begon ik ook al mee toen we gingen kijken naar die letterlijke uitleg van Ezechiël 47. Laten we eens kijken naar wat Gods verlangen is. Het is Gods verlangen dat mensen overgaan van de dood in het leven. En misschien zijn hier vanmorgen wel mensen die zeggen van ik ken de Heer Jezus nog niet. Het is Gods verlangen dat je overgaat van de dood. Want de Bijbel zegt degene die niet gelooft, die is dood in zijn overtredingen en zonden. Die leeft gescheiden van God. Als hier vanmorgen mensen zijn, het is Gods verlangen dat je overgaat van leven naar dood. Het is zijn verlangen dat mensen hem zullen leren kennen. Dat je van dood naar leven overgaat, ja. Het is Gods verlangen om zijn geestelijke zegeningen in je over je uit te storten, zodanig dat je gaat overstromen. Zodanig dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. En dat die stromen gaan door je omgeving, door Overberg, door Nederland. Een doorbraak van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. Die term doorbraak, die heeft mij een tijdje zo bezig gehouden. Waar denken mensen aan bij een doorbraak van de Heilige Geest? En ik dacht, meer van de Heer Jezus. Aan hem zal het niet liggen. Bij overgave gaat het niet in de eerste plaats om wat je doet. Die overgave heeft veel meer te maken met ons verblijf en met ons zijn in het heiligdom. Aan de voeten van de Heer Jezus. Overgegaan uit de dood naar het leven. Je laten leiden door hem die op de troon gezeten is. Want dan word je als een boom geplant aan waterstromen die zijn wortels diep uitgeslagen heeft. En die boom die gaat iedere maand vrucht dragen. Met andere woorden, bij voortduring. Hoe moet je het uitdrukken? De voet gaat van de rem. Of de kurk gaat van de fles. Geen dam meer die het wassende water kan tegenhouden. De gezindheid van Christus die door gaat breken. De vrucht van de geest die niet meer in partjes wordt verdeeld. Maar die als eenheid wordt gezien. De vrucht die compleet wordt, meer liefde, meer vrede, meer vriendelijkheid, meer zelfbeheersing, meer blijdschap. Zien jullie daar ook zo naar uit? Bij het woord doorbraak denk je misschien aan allerlei dingen, maar in Micha 2 daar staat dat de Heere de doorbreker is. De Heere is de doorbreker en hij gaat aan de spits van zijn volk. Dat de Heere zo een doorbreker in ons leven, in jouw leven mag zijn. Van dood naar leven. Verlangen om aan de voeten van de Heer Jezus te zijn. Je hoeft niet het water in, maar wees in het heiligdom. Wees dicht bij hem. Leef in gehoorzaamheid aan hem. De Heer zal ook een doorbreker zijn voor Israël. Zo wil hij ook voor ons, wil hij uitgaan, ervoor zorgen dat er stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien, opdat ook anderen de boodschap van genade en vergeving mogen horen. Niet een stap in het water, niet ik ga iets doen, maar in aanbidding voor de troon, opdat hij iets kan gaan doen. In en door ons heen. Zullen we samen bidden?